de titel van de preek is: Het is niet voor niets. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Winston Churchill een speech gehouden voor de Verenigde Staten. Never let a crisis go to waste. Ofwel, verspil nooit een goede crisis. Hè? Verspil nooit een goede crisis. Ja, waar een goede crisis allemaal niet goed voor kan zijn. Nou ja, je denkt misschien bij jezelf van deze crisis is toch allemaal kommer en kwel. En het lijkt alsof God ver weg is of God op vakantie is en dat hij een beetje de aarde aan zijn lot heeft overgelaten. Maar dat is absoluut niet zo. God is in totale controle. Hij zal ons door deze crisis heen leiden en ons een grote overwinning geven. Juist, en dat leren we in de Bijbel, juist door crisissen heen geeft God grote overwinningen. En ik ben toch heel dankbaar wat God de laatste maanden ook hier in ons midden in Ichtus gedaan heeft. We zijn in de crisis begonnen met livestreamen. We hadden het er zo vaak over, laten we dat nou eens doen. Kwam er niks van, crisis komt, we zijn begonnen daarmee. En we hebben ook een nieuw logo gekregen in de midden in de crisis, een nieuwe huisstijl. En Simone heeft een prachtige website voor ons gemaakt, fantastisch. Echt fantastisch. En we zijn ook vele connectgroepen nu aan het beginnen, omdat we ook realiseren van, hey, als dit op een dag niet meer kan, dat samenkomen, we moeten allemaal wel in contact blijven met elkaar. En we hebben nu ook twee diensten. En ik dacht ook al vanochtend, Caroline heeft mij verteld, het is zo druk om mensen allemaal samen te krijgen in dit gebouw. We moeten snel naar een ander gebouw of maar drie diensten. Ik zal er zijn. Maar we zien dat dingen gebeuren in ons midden. En ik moet ook zeggen, die prachtige dienst die we hadden op de Hembrugterrein, die smaakt naar meer. We hebben ook een hele mooie doopdienst gehad in deze tijd. En we hebben een fantastische Alpha-cursus draait op dit moment. Echt heel wat mensen die echt totaal niet gelovig zijn, die komen naar de Alpha-cursus. En ik moet ook zeggen, onze woensdagochtend bidstonden, die we hier elke ochtend hebben, bidden we voor de gemeente, bidden voor de noden, bidden voor deze stad. Ik vind dat ze krachtiger geworden zijn dan ooit. In Nederland zeg je dat zo mooi. Van een nood een deugd maken. Dat is echt een mooie Nederlandse uitspraak. Van een nood een deugd maken. En dat kunnen wij met de kracht van de Heilige Geest. Zo kunnen wij van een nood echt een deugd maken. Dank u Heer voor de crisis waarin wij zitten. Dank u Heer voor de crisis waarin we zitten. Ja, dat bedoel ik niet cynisch of niet sarcastisch. We danken God in elke situatie waar we ook zijn. Want God heeft een plan in elke situatie. God is in controle in elke situatie. God zit niet daar op zijn troon en is verrast. Oh nee, wat is er nu gebeurd? De kerken moeten dicht. Dat moet gebeuren. Wat moet ik nu doen? Nee, God is in controle. Altijd. God zit er bovenop. Letterlijk en figuurlijk. God zit er bovenop. Amen. Nou, heb jij God al voor deze crisis gedankt? Van dank u Heer dat wij hier doorheen mogen gaan. Ja, je denkt van ja, crisis natuurlijk niet. Hè, die zijn vervelend. Zelfs gevaarlijk. Ze zijn naar. Maar dit is ook een bijzondere tijd en we mogen tijden herkennen. Want God werkt in elke tijd weer anders en wij mogen dat erkennen. En het is onze keuze, het is jouw keuze hoe jij omgaat in een tijd van crisis. Dat is jouw keuze. En lieve gemeente, zoals het uitziet als je het nieuws zo kijkt, het einde van de crisis. Ja, voor mij is het, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar voor wat betreft de controle over dit virus, dat is nog lang niet in zicht. Dat kan nog heel lang duren. Hoe lang gaat dat duren? We hebben geen idee. Maar ik wil niet achteruit leunen. Ik wil 100% van een nood een deugd maken. Amen. En mijn vraag aan jullie is, doen jullie mee? Doen jullie mee? Gaan jullie mee? Gaan jullie zien wat God juist in een tijd als deze wil doen? De Bijbel laat ons ook zien dat juist door de moeilijke momenten in ons leven, moeilijke momenten in een land, in een samenleving, in een maatschappij, ons geloof zal groeien en sterker worden. Jacobus 1, 2 tot en met 4 zegt het zo. Jullie mogen meelezen, meekijken. Het moet u tot grote
blijdschap stemmen, een beetje apart. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen, noem het crisissen, ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Ik wil het vanochtend hebben over het geheim van het is nooit voor niets. Het is nooit voor niets. Lieve gemeente, niets gebeurt zomaar. Het is nooit voor niets. En dat geheim is dat we in een moeilijke situatie in staat zijn alsnog het doel te zien of te begrijpen. Dus door alle storm heen, door alle moeilijkheden heen, dat we begrijpen, hé, we gaan ergens naartoe. Er gebeurt iets. Dit hier is niet leuk wat hier gebeurt, maar het helpt mij verder. En in deze situatie, hoe vervelend ook, kan mij verder brengen tot mijn doel. Kan mij hecht mijn relatie met Jezus sterker maken. Kan mijn geloof sterker maken. Ben jij in staat, als het allemaal tegen zit, de Heer te prijzen, de Heer te loven en de Heer te danken? Nou, stel je bent in het midden van een storm, van problemen, in een crisis. Maar in plaats van wanhopen, ga je beseffen dat ook deze situatie je uiteindelijk dichter bij God zal brengen. Dichter bij jouw doel. Dat is een hele omkeer, dat is een ander soort van denken. Ja, je geloof zal groeien en toenemen als je standvastig blijft, zijn de woorden van de apostel. We moeten leren begrijpen dat we alleen door een crisis heen onze bestemming zullen bereiken. Er doorheen. Ik vind dat lied heel mooi. Een lied zingen al een tijd niet meer, maar dat lied heet De muziek vervaagt en langzaam wordt het stil. Ken je dat lied? De muziek vervaagt en langzaam wordt het stil. In het Engels gaat het zo: When the music fades and all is stripped away and I simply come. All is stripped away. Alles is weggenomen. Wat blijft er dan nog staan? He, en in zoveel kerken, zo'n mooie grote band, licht en alles, en rook, en allemaal prachtige dingen. Maar wat als even alles weg is, als alles stopt? Wat als dingen die zo vanzelfsprekend zijn, even niet meer kunnen? Wat dan? When the music fades and all is stripped away. Wat blijft er nog staan van een kerk? Wat blijft er nog staan in mijn leven als even alles stil komt te staan? Een crisis is als een vuur dat in ons leven komt en onze zogenaamde zekerheden wegbrandt. Wat blijft er dan nog staan? Daar waar je altijd zo op vertrouwde. Dat alles normaal zou zijn, alles gewoon door zou gaan, is plotseling weggevallen. Is op plotseling onzeker geworden. En je leven begint te schudden, je zekerheden. Misschien valt een inkomen weg. Misschien is er ontslag. Je mag bepaalde dingen niet meer van de overheid. Je bent bang om je gezondheid of de gezondheid van je partner. Het kan van alles zijn. Maar je leven staat opeens door een gebeurtenis opeens helemaal op zijn kop. En dat zijn de momenten waar jouw geloof op de proef wordt gesteld. Dat zijn de momenten waar ons geloof moet blijken. Daar, in die momenten, mogen wij schitteren in ons geloof. En Jacobus zegt dat de momenten zijn waar het duidelijk is wat ons geloof ook waard is. En wij zeggen zo makkelijk, Heer, ik volg u waar u naartoe leidt. Heer, u bent mijn Heer, ik hou van u, zeg het maar en ik zal u volgen. En dan zegt Jezus, kom maar mee. We gaan door een storm, we gaan lopen op water, en we gaan door een diepe dal van duisternis. En ik zal jou leren wat het betekent om op mij te vertrouwen. En dus, oh nee Heer, dat bedoelde ik niet. Ik wou mooie dingen meemaken. Maar Jezus bedoelt dat wel. Hij wil ons overal meenemen. Ja, want ons doel bereik je niet alleen maar door de hoogtes, maar gaat ook soms door diepe dalen. We geloven en vertrouwen en gehoorzamen Jezus Christus, onze Heer, onze Koning, onze Verlosser, onze Rabbi, onze Herder. We vertrouwen Hem in alle omstandigheden. Altijd, waar we ook in zijn. Ja, ik had van een Een vrouw gehoord is jaren geleden, die had de film De Da Vinci Code gezien. En dat is een film van, het was een boek van Dan Brown. En dat ging over, heeft het Jezus echt door het slijk gehaald. Het was eigenlijk heel erg wat daar over Jezus gezegd werd. En het werd een beetje als semi-waarheid gepresenteerd. En een vrouw had deze film gezien en ze zei, na het kijken van deze film heb ik mijn geloof in Jezus opgegeven. En ik dacht bij mezelf, nou, dan was jouw geloof niet heel erg sterk. jouw geloof dat Jezus de verlosser is, dat hij voor jou aan het kruis gestorven is, dat hij is opgestaan, de schepper God, de God mens geworden, en die wordt door een Hollywood film door het slijk gehaald, wordt onderuit gehaald, en jij geeft je geloof in Jezus op. Jezus is ons fundament. Hij is onze rots. Ons hele huis is gebaseerd op hem. Wat als ons leven echt even helemaal door elkaar geschud wordt? Wat blijft er dan nog over van ons geloof? Als aan ons leven helemaal geschud wordt, wat blijft er over? Ik denk 2 weken geleden heb ik over het fundament gesproken. Dat ging daar ook over. Als het vuur komt, wat blijft staan? En lieve gemeente, het vuur gaat over de hele wereld. Het vuur komt over alle kerken, het vuur komt over elk leven. En dan mag blijken wat blijft staan. Ons geloof wordt enorm op de proef gesteld. Juist in deze tijd. Wat blijft er over van ons geloof in deze tijd? Op de Groene Heide is het gemakkelijk. En dan was het leuk, was het stoer om een christen te zijn. Het is, church is great en het is leuk en stoer. Maar nu opeens wordt het moeilijk. The music fades and all is stripped away. En Jezus zei op een gegeven moment aan zijn eigen discipelen. Dat is aan het einde van Johannes 6. En mensen, massa's volgden hem. Want Jezus had brood vermenigvuldigd. En het was allemaal leuk, het was allemaal mooi. En dan zei Jezus een paar dingen die de mensen moeilijk vonden. En iedereen liep weg. En dan stond Jezus plotseling alleen nog met zijn 12 discipelen. En dan zegt Jezus, willen jullie ook gaan? Willen jullie mij ook verlaten? En dan zegt Petrus die belangrijke woorden van, waar kunnen we heen gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. U heeft woorden van eeuwig leven. En dat is zo'n when the music fades momentje. En alles gaat voorbij. Zijn we dan ook nog bereid Jezus na te volgen? Nou, de grote vraag is waarom? De waarom vraag. Waarom? Waarom beproevingen? Dat is toch, we hebben toch zo geleerd in preken dat wij zijn de geliefde kinderen van God. Jouw identiteit. Jij bent een geliefd kind van God. Waarom gaan we dan? Waarom laat God dan niet die crisissen aan ons voorbij gaan? Waarom zijn er dan nog beproevingen in ons leven? Waarom maakt God het zo moeilijk voor ons als hij ons zo lief heeft? Dat kunnen we soms niet samenbrengen. Nou, bij een gehaalde beproeving, noem het een proef, een test, ontvang je een diploma, toch? Als je een proef doet, een beproeving, daar zit het woord proef in. Als jij een test doet, dan krijg je een diploma. God geeft jou een promotie, als het ware. Als jij een geestelijke beproeving doorstaat, dan krijg je ook een geestelijke promotie. Weet je dat je een rups wordt een vlinder. Hè? Een rups die komt in zo'n kokon en dan komt hij eruit. Jij mag absoluut niet die vlinder helpen als hij eruit komt. Dan gaat hij dood. Ook een kuikentje mag je niet helpen als hij door zijn ei breekt. Hè? Als hij van binnenuit door wil breken. Als jij denkt van, oh, dat zielig kuikentje, ik wil een beetje helpen. Dan zal hij niet levensvatbaar zijn. Hij moet uit die kracht die in hem gelegd is, die hij gekregen heeft door de voeding van de moeder natuurlijk, absoluut. Maar hij moet zelf daar doorheen breken. En het kan soms 24 uur duren voordat dat kuikentje helemaal eruit komt. Moederkip zal niet helpen en wij moeten ook niet helpen. Door de beproeving wordt het sterk en levensvatbaar. Daarvoor, ja, werd dat kuikentje geholpen toen het nog een ei was en alles, de moederkip zat erop en zorgde heel goed voor het. En daarna, het kuikentje, als het uit het ei kwam, wordt het helemaal verzorgd. Maar door die beproeving moest dat kuikentje zelf doorheen gaan. En sommige dingen moeten wij zelf doorheen gaan. En prijs de Heer, de Heilige Geest is met ons, absoluut. Maar wij moeten die keuzes maken. Wij moeten gehoorzaam zijn. Wij moeten blijven vertrouwen, blijven geloven. Wij moeten niet opgeven. We moeten radicaal voor Jezus kiezen. Jacobus verraadt ons waarom en hoe. Wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Examen gehaald, diploma gehaald, alsjeblieft. Ons geloof moet getest worden. Onze moeilijke situaties zijn nooit voor niets. Ze dienen ergens toe. Dit alles wat gebeurt, dat dient ergens toe. Het is niet zo dat God ons een pootje probeert te haken. Of dat God ons probeert onderuit te halen. Of dat God ons vergeten is. God wil absoluut niet dat jij struikelt. Nee, hij wil juist dat je jouw doel bereikt. En hij weet ook hoe je jouw doel bereikt. Je zal je doel bereiken als je geloof gesterkt wordt. Want ons geloof moet groeien. God wil juist dat wij standvastig blijven. Hij wil dat wij levensvatbaar zijn en blijven. En hij is erbij natuurlijk. Hij is erbij zoals die moederkip, die ziet alles wat daar gebeurt. Dus de Heilige Geest is bij ons. Hij is naast ons, hij is om ons heen. Door de beproevingen heen is de Heilige Geest absoluut bij ons. De beproevingen en crisissen zijn omstandigheden in ons leven die God gebruikt, zodat ons geloof standvastig zal worden. Ook hierin is Jezus Christus ons grote, grote, grote voorbeeld. Na het laatste avondmaal met zijn discipelen ging Jezus naar de tuin van Gethsemane om daar te bidden. Deze tuin ligt aan de voeten van de Olijfberg. En dat is niet zomaar. Dat is niet zomaar. De preek heet Nooit voor Niets. Op het plaatje zie je de Olijfberg. Dat is de Olijfberg. En je staat nu eigenlijk een beetje aan de muren van Jeruzalem. De Kidrondal is daar beneden. Daar is het Olijfhof. En helemaal boven is de Olijfberg. Een olijf moet geperst worden, zodat er zalfolie uitkomt. Om goede zalfolie te hebben, moet een olijf geperst worden. Jesaja 53 zegt dat Jezus geslagen, verdrukt en verbrijzeld. Die woorden worden gebruikt over wat Jezus is aangedaan, wat gebeurd is met Jezus. Geslagen, verdrukt en verbrijzeld voor onze ongerechtigheid. En zijn striemen zijn genezing voor ons geworden. Jezus is als het ware door die olijfpers gegaan. En genezende zalfolie is uit Jezus voortgekomen. De Heilige Geest is voortgekomen uit Jezus. Maar daarvoor moest hij wel eerst verdrukt worden. Hij moest door die olijfpers gaan. Gethsemane, de tuin waar Jezus bad, betekent olijfpers. Betekent olijfpers. En het ligt aan de voeten van de olijfberg. Jezus ging dus naar de Gethsemane, naar de olijfpers of oliepers kan je ook zeggen. Hij ging daar om te gaan bidden. In Gethsemane ging hij bidden. Dat zijn de momenten. Als wij daar zijn, als wij denken, ik zit op dit moment. En ik wil geen handen zien, maar als ik vraag wie van jullie zit op dit moment in een olijfpers, dan denk ik dat ik best wel wat handen zal zien. Ik zit nu op dit moment in Gethsemane. Ik word geperst. Ik heb het moeilijk. Ik maak beproevingen mee. Dat zijn momenten waar je beseft dat je alleen overwinning zal behalen als jij op je knieën gaat. En dan zegt, niet mijn wil, maar uw wil. Dus hou dit even voor ogen. Ik vind dit zo'n prachtig plaatje. Dus Gethsemane, Jezus is op zijn knieën. Hij is aan het bidden. Aan de voet van de olijfberg is hij aan het bidden. In Gethsemane, in de olijfpers is hij aan het bidden. En hij bidt op een gegeven moment, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als hij dan zijn hoofd naar boven doet, dan ziet hij, dat is de olijfberg. 43 dagen later stijgt hij van die plek op, triomfantelijk, is het hemelvaart en hij stijgt op naar de Vader toe, gaat terug. En in de toekomst, nog niet gebeurd, komt Jezus op die olijfberg weer terug en zal zijn gemeente ophalen. Jezus komt terug op de olijfberg. Maar hij zat aan de voeten van de olijfberg in de olijfpers te bidden. Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Laat deze beker aan mij voorbij. Ik vind het zo moeilijk. Maar ik denk dat God hem herinnerde. En engel kwam, we lezen zo meteen die tekst. Kijk eens naar boven wat daar is. Dat staat jou te wachten. Jij krijgt een bruid. Je krijgt een bruid. Je zal triomfantelijk naar de hemel gaan. En je zal triomfantelijk terugkomen. Olijfpers, olijfberg. De zalving van de Heilige Geest. Prijs de Heer daarvoor. Dus Jezus ging naar Gethsemane. Marcus 14 vers 32. Laten we deze prachtige twee teksten van Lucas en Marcus even gaan lezen. Eerst Marcus. En je kan dat misschien nu veel beter voorstellen hoe dat uitzag. Ze kwamen bij de plek die Gethsemane heette. Olijfpers. Daar werd Jezus echt geperst. En hij zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus, Johannes mee, met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig. En hij zei tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier waken. En hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij zou gaan. Hij zei, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Lucas 22, een andere evangelieschrijver, die geeft ons nog wat andere details van dit wat hier gebeurt. Hier, Jezus bad, Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. En uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst. Dus ook onze lieve Jezus, waarvan we zoveel houden. Jezus werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. En zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Jezus ging door Gethsemane. Jezus ging door de olijfpers. Hij deed dat voor ons. Jezus bad in de tuin van Gethsemane. Onze hele verlossing hing daar aan een zijden draadje, als het ware. Jezus was daar en hij zei, oh, haal ik dit? Nou ja, God stuurt een engel en geeft hem kracht. En later, dat vers in Hebreeën lezen we later, hoe Jezus in staat was er doorheen te gaan. Hij zat in een oliepers, in een olijfpers. Onder hoge druk kwam de zuiverste olie tevoorschijn. Gemeente, olijven moeten geperst worden. Hè, zodat ook olie, zuivere olie tevoorschijn komt. En under pressure, hè, onder druk, hè, komt de beste zalfolie tevoorschijn. Ook bij jou en ook bij mij. Absoluut. Ook in een tijd van een crisis, in tijden van beproevingen, is Jezus dus het grootste voorbeeld voor ons. Hij liet zien waar overwinningen behaald worden in gebed. In gebed worden overwinningen behaald. In een crisis, ga op je knieën. Wanneer ben je de laatste keer eens thuis op je knieën gegaan en heb gebeden. En uiteindelijk jouw conclusie was, niet mijn wil Heer, maar uw wil. Jezus Christus was in staat door het lijden heen, door het kruis heen, zich te verheugen. Omdat hij wist wat voor hem lag. Dat gaf hem vreugde, dat gaf hem kracht. Hij kende het doel. Hij wist, het is niet voor niets. Hij wist dat het lijden tot de grootste overwinning zou leiden. Het korte ei, lange ei. Hij wist dat het lijden tot de grootste overwinning zou leiden. Nou, wat lag in het verschiet voor Jezus? Overwinning over zonde en dood. Verlossing voor zijn kinderen, hemelvaart, de triomfantelijke onthaal en een bruid. Jezus heeft voor zich een bruid verworven en dat is de gemeente. Wij zijn de bruid van Jezus Christus. In Hebreeën 12 vers 2 zijn die prachtige woorden, ik had het al een beetje aangehaald. Prachtig, als die niet onderstreept is in de Bijbel, neem snel een pen, potlood. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Denkende, dus het gaat over Jezus, hij denkende aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. En daar zie ik Gethsemane, de voet van de olijfberg, en dan zie ik ook de top van de olijfberg in dit vers. Dus de laatste zin zien we de olijfberg, de top daarvan. Jezus behaalde overwinning in zijn gebed met niet mijn wil, maar uw wil. Overwinning in de beproeving komt als je zegt, niet mijn wil, maar uw wil. En vanaf de olijfberg weten we, steeg Jezus op naar de hemel en hij nam plaats aan de rechterhand van de Vader. Hoe zwaar het lijden ook voor Jezus was, hij hield vol. Hij gaf nooit op. Ja, Jezus worstelde ook. Hè? Doodsangst kwam overheen, maar hij overwon. Hij zei die belangrijke woorden, niet mijn wil, maar uw wil. Kunnen wij dat ook zeggen in tijden van beproevingen? In onze crisis, in onze persoonlijke crisis, in deze wereldwijde crisis, kunnen wij dat dan ook zeggen? Kunnen wij ook onze kruis opnemen en Jezus navolgen? Dus lieve gemeente, besef toch dat God iets prachtigs voor jou in het verschiet heeft. God heeft een prachtig doel met jou. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Ook zoals de coronapandemie, ook als in een economische crisis. Ook als dagelijkse in dingen in het dagelijkse leven beperkt worden. Moet dat mij tot blijdschap stemmen? Apostel Jacobus zegt inderdaad dat een crisis ons sterker zal maken. Als wij standvastig blijven. Als we het grote doel altijd voor ogen houden. Dus we mogen weten dat elke beproeving ons sterk kan maken. En ons dichter bij God gaan blijven. We zijn geen masochisten die tijdens beproevingen dat leuk vinden. Als er allemaal ellende over ons opkomt. Joepie, jee, dat is leuk. Uiteraard niet. Dus hoe wordt dit bedoeld? Wat wil Jacobus hier zeggen? We moeten begrijpen dat het nooit voor niets is. Niets is voor niets. Niets gebeurt zomaar. We gaan ergens heen. Dus God kan alles ten goede omkeren. Ook deze crisis. Ook de crisis waar je nu in zit. God zal je sterker maken. Je geloof zal groeien. We moeten goed begrijpen dat we dat waar we ook naartoe gaan, glorie en heerlijkheid wachten op jou. En als je dat beseft, hè, dan kan je ook in zo'n moeilijke tijd een glimlach krijgen. Hè, ik heb het gezien in ziekenhuizen met mensen die aan het lijden, die het moeilijk waren, en toch een glimlach kregen. Van innerlijk wisten ze waar ze naartoe gingen. Hè. Innerlijk was daar duidelijkheid. En zo. En dat mag je ook beseffen. Van oké, ik ga nu door een moeilijke situatie. Oh, maar er wacht iets op mij. Halleluja. Halleluja. Heerlijkheid en glorie wachten op mij. Het keihard buffelen voor een examen is niet leuk. Maar als je daar tijdens dat denkt aan het diploma dat je zal behalen. Hè, dat geeft je ook vreugde. Hè, dus juist in beproevingen zal het tot blijdschap, zal het je tot blijdschap stemmen als je beseft dat God een plan met je leven heeft. Een prachtig plan. Dus hou vol. Wees standvastig en blijf geloven. En besef ook hoe snel God een situatie kan veranderen. He, dat ik vind het zo bijzonder als je in een totale donkere ruimte binnenloopt. Totaal donker. En je drukt maar op één knopje. Het licht gaat aan. Hoe snel is de duisternis verdwenen? Kan je dat in secondes uitdrukken? Nee. Hoe snel is duisternis weg als het licht aangaat? Bam! In één keer. Weet je, en dat mag je ook weten in jouw moeilijkheden, in jouw omstandigheden. God kan jouw omstandigheden zo snel veranderen. Voordat je weet, heeft God het veranderd. En dat kan de Heilige Geest doen in jouw leven. He is always working. Besef dat. Je ziet het niet altijd, maar de Heilige Geest is altijd aan het werk. Houd vol. Zuivere olie komt tot stand doordat de olijven geperst worden. En olijven moeten totaal verpletterd worden, zodat er goede olie uit zal stromen. Olie, zalving, dat is de Heilige Geest in ons leven. Onze zalving wordt sterker door beproeving. Besef het, geloof het, het is nooit voor niets. Amen.